Goedemorgen. Gaat goed? Ik heb een thema en dat is eigenlijk. Wat er aan de hand is, weet ik niet. Mijn thema is een beetje van, is er hoop te putten? Is er hoop te putten uit het heden, uit het verleden en de toekomst? Dat is een beetje mijn leidraad. Nou, lukt het weer? Ben ik te verstaan? Kijk eens aan. Daar is in ieder geval hoop uit te putten. Ja, lukt het nou? Of moet ik heel stil staan? Goed. Ik heb met opzet daar een beetje, heb ik even over wat nagedacht. Hè? De hoop is de hoop te putten uit het heden, uit het verleden en uit de toekomst. Hè? De afgelopen week is de Holocaust herdacht. En iedereen heeft er wel iets van meegekregen. Gekeken misschien, afschuwelijke beelden waren er te zien, getuigenissen verklaren van de overlevenden, allemaal dingen waarvan je denkt, hoe is het in vrede nou mogelijk dat mensen elkaar dat aandoen? Het raakt je tot de diepste. Ik denk veel mensen ook de knop maar omdraaien om het niet te zien. Zo erg is het. Hoe kunnen mensen dat elkaar aandoen? En er wordt ook gezegd, en dat is terecht, blijven herdenken, want dit mag nooit weer gebeuren. Want dan is er geen hoop meer. Dit mag absoluut nooit meer gebeuren. Maar ja, de werkelijkheid is toch weer barstiger. Als ik denk aan Srebrenica, daar heeft Nederland een trauma van opgelopen. En als ik nu kijk naar Syrië, Sadat, die gaat er als een beest in het rond. De duivel die houdt daar beestachtig huis, om zo te zeggen, om daar de boel kort en klein te slaan. Duizenden doden, miljoenen vluchtelingen en een land wat volledig plat gebombardeerd is. Het mag nooit weer gebeuren. Het wordt al jaren gezegd en toch, de dingen gebeuren weer. Het lijkt wel of het nooit ophoudt. Vandaar dat ik eigenlijk de vraag stel, is er hoop te putten? Uit het heden of uit het verleden of uit de toekomst? Alles wat Jezus beschrijft in Matteüs 24 over oorlogen, geruchten van oorlogen, dat de mensen elkaar gaan haten, dat is allemaal uitgekomen. Het is allemaal op grote schaal uitgekomen, helaas. En Jezus die vertelt ons daarin ook geen mooi weerverhaal. Hij heeft ons duidelijk ook daarop voorbereid dat zulke dingen zullen gebeuren. Paulus, die heeft er ook een mening over. Die zegt, wij weten dat de hele schepping in al haar delen nog altijd als een barensween zucht en lijdt. Er is echter hoop, zegt hij. Er is wel degelijk hoop, ondanks dat alles. Ik wil u een stukje lezen uit Romeinen 8... Het komt ook op de beamer, als het goed is. Romeinen 8. Daar staat dit. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit, naar het openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daarin aan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als een barensween zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we nu echter al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest zelf helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. En God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, hij alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen, en wie hij geroepen heeft, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Tot zover dit gedeelte. Een prachtig gedeelte, een bemoediging wil Paulus ons meegeven. Kijk, er staan verschillende dingen in de Bijbel, verschillende bemoedigingen. Tegen Adam zegt God, wanneer hij gezondigd heeft, dan zegt hij: vervloekt is de akker waarop je woont, om wat jij gedaan hebt. Dat is een vloek die uitgesproken wordt, als het ware. De zondeval heeft ellende gebracht. Alleen in hoop. Er zal een redder zijn. Er zal een redder komen. Ook wordt tegen Adam dat al gezegd. De aarde is wel vervloekt, maar er zal een redder komen. En Jezus die beschrijft in Matteüs 24... wanneer dat evangelie van mij, wanneer dat getuigenis over de hele wereld, over alle volken verkondigd is, dan zal er een einde komen aan het kwaad en aan de ellende in deze wereld. Dan zal zijn heerlijkheid verschijnen. En ook hier Paulus, ik ben ervan overtuigd dat al het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister en de heerlijkheid in de toekomst zal ons worden geopenbaard. Zo wil hij dat aangeven, de heerlijkheid van ons, van ons mensen. Wij zijn geliefde kinderen van God. En die heerlijkheid die wil hij in ons leven uiteindelijk tot voltooiing brengen. En we krijgen de Heilige Geest als voorschot, zegt hij er nog bij. De Heilige Geest krijgen we als voorschot. Hij helpt ons, hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Samen met ons pleit hij bij God. En dan ga ik weer even terug, ook als tegen Eva gezegd wordt: met smart zul je kinderen baren. Dat is ook iets wat niet zo prettig is, maar dan is dat vast veel breder dan alleen de bevalling. Als je kinderen krijgt, dan is dat een wonder van blijdschap en vreugde, maar zorgen voor kinderen, dat geeft ook zorgen. Dat geeft soms moeite en veel verdriet. Dat is er ook. Die smart die is groter dan alleen de bevalling. Zo wil de Bijbel dat ook aangeven. Wanneer tot Maria gezegd wordt, of wanneer Maria het kind Jezus gebaard heeft, gekregen heeft, dan gaan ze naar de tempel op een gegeven moment met Jozef. Gaan ze naar de tempel en dan ontmoet Maria en Jozef daar Simeon. Simeon, een oude profeet, die er op heeft zitten wachten tot Jezus uiteindelijk geboren werd. Dat heeft hij om gebeden. En dan neemt hij dat kind in de armen en dan looft hij de Heer: ik heb nu met eigen ogen de redding gezien. Dat zegt hij daar, zo geeft de geest van God hem dat in gedachten gelijk. Dit is de redder voor de wereld. En hij prijst God: ik heb met eigen ogen de redding gezien. En zo zegent hij Jozef en Maria. En dan zegt hij nog even tegen Maria, ik zou zeggen zo na afloop: er zal een zwaar door je ziel gaan. Een zwaard zal door je ziel gaan. En dan begrijpt u, Maria die was erbij toen Jezus gekruisigd werd. En dan gaat er als moeder wel een zwaard door je ziel. Dat wordt daar zo gezegd. Even. Wat een lijden. En als je in het lijden van onze wereld ziet, de dingen die je soms ziet voor tv, hè, dat gaat je dwars door je hart heen. Dan zeg ik, wat zijn er dan de zwaarden door de zielen van moeders en van vaders heen gegaan. Om wat hun kinderen is overkomen. In honger. In bombardementen. Hoe kinderen het te lijden hebben daarin. Wat een zwaarden door de zielen van ouders zijn daar gegaan. En dan, God waar bent u, zal geklonken hebben. God waar bent u? God waarom doet u niks? Die bittere klacht, die klinkt als het ware van de aardbodem tot God. Telkens weer eeuwenlang al. Zelfs de psalmen die spreken daarvan. De psalmen, hè, een van de psalmisten die zegt, als ik aan God denk dan kreun ik. Waarom doet hij niks? Waarom gebeurt er niks? Eeuwenlang al. Maar dankzij het kruis, en daar hebben we ook van gezongen, dankzij het kruis weet ik zeker, ben ik ervan overtuigd, en weten we zeker, dat er geen onverschilligheid is bij God. Absoluut niet. Er is geen onverschilligheid bij God. Emmanuel, God is met ons. God gaat met ons mee in alle dingen. Voor ons is hij dwars door die dood heen gegaan. Is hij dwars door dat lijden heen gegaan om ons te redden. En dat is de boodschap van het kruis. Dwars door de dood heen gaan, juist voor ons. Juist in ons lijden. Hij gaat er dwars, zelf dwars doorheen. Om ons daarvan te bevrijden. En wanneer hij rondloopt in Israël. En dat is wanneer hij Lazarus opwekt uit de dood. Dan roept hij mensen ook toe. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is die gestorven. Dan zal die nog leven. Want ik ben de opstanding en het leven. Zo is Jezus in deze wereld gekomen. Juist vanwege het lijden. En Paulus zegt dan ook. Wij weten dat voor wie God lief hebben en wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. Hij in alles bijdraagt tot het goede. Dat is waar hij alles wil. God doet alles en in de eerste plaats geeft hij ons zijn geest. En die pleit voor ons. God doet er alles aan ons bij te staan. Hij is bij ons. Emmanuel. Hij gaat met ons mee. Bisschop Tutu, die heeft daar gelijk een verhaal bij verteld, bij deze tekst. En die heeft dus, en dat past ook wel in de Holocaust die we herdacht hebben. Dat was een Joodse jongen, die ook in een vernietigingskamp zat. En deze jongen die probeerde zijn leven nog wat te rekken door de wc's schoon te maken. Nou ja, wc's. Moet je niet vragen wat voor wc's. Om die schoon te maken. En daar stond hij met zijn trekker en met zijn bezem wat proberen schoon te maken. Met zijn enkels in de drek. En een Duitse soldaat die ziet dat. En die loopt naar die jongen langs. En die ziet dat en hij staat stil en met een grijns op zijn gezicht zegt hij, zo Joods, waar is nou jouw God? En die jongen die draait zich om en die zegt, hier naast me, in de drek. En bisschop Tutus die zegt, dat staat er. Dat staat er. God is in alle dingen die bewerkt in ons het goede. Ook in de diepste ellende, dan is hij bij ons. En dan kun je zeggen, hier staat God naast me. In die ellende, in die smerigheid. Jezus die vergelijkt zichzelf op een gegeven moment met Jona, de profeet Jona. Niet in zijn ongehoorzaamheid. Maar Jona die vlucht van God weg en die vlucht uiteindelijk op een schip. En dat schip dat komt in grote nood. Dat is reddeloos verloren. De bemanning en het schip die zullen vergaan. En dat zegt Jona, die zegt, gooi mij maar overboord, dan zal de zee rustig worden. En zo gebeurt het. Jona wordt overboord gesmeten en dan wordt de zee weer rustig. En zo is ook Jezus, die is in onze storm gekomen. Jezus is voor ons die dood ingegaan. Om ons te redden van die dood. Dat wij als het ware het leven terug ontvangen. Jezus heeft ons gered, juist door zelf die dood ingegaan. Als ik aan de toekomst denk, dan staat er een belofte in Openbaring 21. En daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. He, dus, ja, en dan is een beetje de vraag, en hoe? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus deze wereld die, nou ja, dat laten we maar zo, dat zal onze zorg nog zijn. Is dat de bedoeling dat er staat? Nieuwe wereld, nieuwe aarde. Het is onze zorg deze wereld nog. He, want we krijgen toch een nieuwe. Nee, het zou zeggen, het moet je juist motiveren. Het moet je juist motiveren om zuinig op deze aarde te zijn, op onze aarde. Onze aarde die we van God gekregen hebben. Want hij vernieuwt het. En wij mogen daar nu al aan meewerken. Met overtuiging mag je leven op deze wereld. Mensen, er is een glorieuze toekomst. En daarom mag je met overtuiging leven. Juist daarin. En juist de toekomst, dat koninkrijk van God, dat staat vast voor onze wereld. Die helemaal vernieuwd zal worden. En dat geeft een ongelooflijke rust. Dat is een tegenstelling met die ik-cultuur. In die ik-cultuur, dan moet je alles uit dit leven halen. Nu, het moet het nu hebben. Alles heb je nodig. Ik moet het nu winnen, ik moet nu genieten. Straks is het te laat, want de dood en de ouderdom zitten me op de hielen. Dan leef je op gespannen voet als het ware met je leven. Maar de Bijbel, die plaatst ons juist in de geschiedenis. Die plaatst ons leven juist in de geschiedenis van God. Door wat hij in het verleden deed, en wat hij in het heden doet, daar hebben we een plaats. Daar hebben we samen een plaats naar dat plan van God. Daar heb ik die plaats ontvangen, een eeuwige plaats van heb ik door Jezus gekregen. Ik heb het leven teruggekregen. En ik heb een eeuwige plaats bij hem gekregen. De evangelisten, Matthäus en Lucas, die beginnen met een geslachtsregister. Oh, wat oerzaai. Met een geslachtsregister. Begint nou zijn evangelie met een geslachtsregister. Dat doen zij. En juist daarom, om ons te laten zien dat het evangelie en de geschiedenis daarvoor, dat hoort bij elkaar. Dat maakt deel uit van Gods plan. En daar hebben we een plaats gekregen. In die geschiedenis, in dat plan van God. En dan samen met Abraham, met Isaac en Jacob, zijn we samen op weg naar die stad met fundamenten. Waarvan God de bouwmeester is en de ontwerper. Daar zijn we samen mee op weg. Wij zijn niet alleen. Wij zijn niet één puntje in de tijd. Wij zijn samen met die geschiedenis van God hebben we een plaats gekregen. Ik heb iets meegenomen voor jullie. Moet ik dit even een beetje opzij zetten. Anders kun je het niet zien. En even kijken. Mag wel zo'n krukje lenen, hè? Ja, schrik niet hoor. Ik heb een tijdbalk. Waar ik de geschiedenis op wil laten zien. Een tijdbalk met de jaartallen. Iemand mag de jaartallen nog eens invullen. Een tas met attributen heb ik meegenomen. Nou, eens kijken waar ik beginnen moet. Nou, eens kijken. Kijk eens. Het begon met het paradijs, hè? Nou, Eva erbij. Eens kijken. En ik heb, hoe heet dat? Adam zit er ook bij natuurlijk. Hè? Met zijn bijtjes. En dan gaat de geschiedenis verder. Zo begon het. En dan heb ik natuurlijk, dan komt Noach. En die ouden. Maar goed, op een gegeven moment begint het bij bij Abraham. En kijk, Abraham, en dan komt volgens mij, nee, dat is de verkeerde, die nog niet, ook nog niet. Ja, Isaac. Dan hebben we Isaac, en op een gegeven moment hebben we Jacob, de stamvader van Israël. Stamvader van Israël. En van hem staat, in door uw nageslacht, door uw zaad, zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. He, dat zult u tegen die stamvaders, die nemen allemaal die belofte mee. Door uw zaad, na u, zullen alle volken der aardbodem gezegend worden. Dat is ja, wat er gezegd wordt. Nou, dan, u kent de geschiedenis misschien. Dan krijgen we ook nog Mozes. He, de wetgever op de, van de Sinaï. Die ook nog, ik sla een heleboel over natuurlijk. He, maar en nog in de geschiedenis heb je ook nog ja, een bekende koning. David, ook zo'n bekende. Dat is hele geschiedenis van... Ja, en dan op een gegeven moment komt uiteindelijk... Dan zegt de Hebreeënschrijver, die zegt... Tot nu toe heeft God altijd nog door de profeten gesproken. Maar in het laatste tijden spreekt hij door zijn zoon. Sorry, zo. Door Jezus Christus spreekt hij. Maar het is een kruis. He, Jezus, de Zoon van God, die kwam in deze wereld. En daar staat van... niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Alleen de Zoon die uit de hemel komt, die zelf God is, die heeft ons laten zien wie God is, wie de Vader is. En hij ging rond in de wereld, goeddoende en weldoende. En allen die met de duivel overweldigd waren, heeft hij bevrijd. Zo is hij de wereld ingegaan. En toch is het een kruis geworden. Hoe kan dat? Ik heb met opzet geen mooi kruis gemaakt. De kruisen in de kerk worden altijd opgepoetst. En we zeggen altijd heel netjes, hij is voor ons gestorven. Ja, maar mensen, de werkelijkheid is toch veel erger. Het zijn een paar gore balken waar hij aan gespijkerd is. En hij is niet netjes gestorven. Nee toch? Hij is vermoord. Notabene officieel. Officieel door Pilatus. Is hij overgegeven om te sterven. En dan volkomen met valse getuigen. Pilatus zegt, ik vind geen schuld in hem. En toch geeft hij hem over aan de gepeupel. Die zegt, wat moet ik dan met hem? Kruisigt hem, weg met hem, kruisigt hem. Hoe kan dat? Hoe kan dat? 3 dagen geleden hebben ze nog toegejuicht. 3 dagen geleden kwam hij de stad in op een ezel en ze hebben toegejuicht. Hosanna, Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren. 3 dagen geleden. En dan eens, weg met hem, kruisigt hem. Als een misdadiger wordt hij opgehangen, gekruisigd. Hoe kan dat? Jezus is daar heel duidelijk over, hoor. Jezus is daar heel duidelijk over. Hij zegt in het gesprek met de leiders van het volk, jullie hebben de duivel tot vader en daarom willen jullie mij doden. En dan wijst hij naar Adam en Eva. Want die duivel, dat is de leugenaar en de moordenaar van den beginne. Dat is daar al begonnen in het paradijs. Zij werden verleid en zijn tot zonde gekomen. En hier weer hetzelfde. De leiders van het volk en het volk wordt verleid door de duivel. En daarom wordt hij gedood. Alleen één ding. Goed onthouden. De duivel viel in zijn eigen zwaard. Hij heeft het verloren. Het werd zijn eigen ondergang. Want hij stond op uit de dood. En heeft de dood overwonnen. De duivel en de dood zijn overwonnen. En hij heeft ons het leven gegeven. Als het ware teruggegeven. En we zijn nou op weg. Hè? Hierna is het Pinksteren. En dan, nou, dan weet u, dan wordt de kerk geboren. En dan hebben we ook nog een geweldige toekomst. Dat is het Nieuwe Jeruzalem. Ik heb er iets van gelezen. Het Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem. Dat komt. Ik had hem nog groter moeten maken. He, maar als je het goed wil zien, dan kom je straks maar eens kijken. He, dat, maar zo, dat is een beetje de geschiedenis. Ja, en waar staan wij nou? Even kijken. Ik heb mezelf ook nog meegenomen. Nou, waar staan we? Hier? Of daar? Bottenblij, hè, die zegt, Bottenblij, die is al niet zo piep meer. Die zegt, ik ga het nog meemaken. Dus die staat daar. Nou, ik ben ook niet zo piep meer, maar ja, ik weet niet of dat de goede plek is. Weet niet, wij weten het niet. He, dus, nou, ik zet hem toch maar hier ergens neer. Niet hier. Nee, dat vind ik niet. Ik zet hem toch hier ergens neer. Ik verwacht toch wel dat, ja, dat het gauw gaat gebeuren. He, maar dit is zo de geschiedenis. He, we kijken achterom en dan zie je een hele geschiedenis. Wij staan niet los van de geschiedenis. Achterom en zie je een hele geschiedenis hoe God zijn plan gemaakt heeft. En ik kijk naar voren en een geweldige toekomst, een glorieuze toekomst, heb ik u voorgelezen. Zo, ja, zo staan we erin. Maar ja, stel voor dat dit nou al weg is. Het is allemaal weg. Geen geschiedenis meer. Allemaal weg. Nou, de toekomst is er ook niet. Het is allemaal flauwekul. Ach, die grote verhalen, die gelden toch niet meer voor vandaag? Nee toch, die gelden toch niet meer? En die toekomst, ja, laat je het eens wijs maken, sprookjes. Ja, en daar sta ik dan. Daar sta ik dan. Ja. Geen geschiedenis en geen toekomst. Ja, wat dan? Wat moet ik dan? Ja, weet je, als je de grote verhalen weghaalt en de geschiedenis weghaalt, wie ben ik dan nog in het geheel? Als er geen geheel meer is. Wie ben ik dan nog? Als er geen geheel is. Als er geen toekomst is. Geen plan. Wie ben ik dan? Ja, de prediker die zegt, leegte, ijdelheid der ijdelheid. En daar bedoelt hij mee, lucht en leegte is er dan. Geen toekomst en geen geschiedenis. Lucht en leegte. En ja, en als je oud wordt, ach, dan is het toch voltooid leven? Ja, als er geen hoop, geen toekomst is en geen geschiedenis. Ja, nou, als je oud wordt, dan heb je toch niks meer? Voltooid leven dan maar. Begrijpt u hoe het werkt? Als je de grote verhalen weghaalt uit de Bijbel, de geschiedenis weghaalt uit de Bijbel en de toekomst weg uit de Bijbel, dan breek je je eigen identiteit af. Wat is je identiteit dan nog? Waar kun je nog op bouwen? Wie ben je dan nog? Die heb je juist in dat plan van God. Die heb je dus samen met al die heiligen. Ik zal ze er even neerzetten, want ze bestaan wel, hè? Abraham, Isaac, Jacob. Ze zijn er wel bij. En ja, natuurlijk in de toekomst. We hebben een geweldige toekomst. Glorieus, zegt Paulus. En Mozes moet er nog in bij. En natuurlijk David. Hè, moderne koning. Zo. Nee. Ja. Nou, ze hebben het weer compleet. Nou, zie je, geweldige geschiedenis. En ja, en dat is juist de reden, dan kun je enthousiast leven. Er is een geweldige toekomst. Je mag investeren in het koninkrijk van God. In de geschiedenis die God ons meegeeft. Ze zijn samen op weg naar die toekomst. En daar mag je in investeren. Dat betekent investeren in God. Enthousiast leven met die nieuwe wereld. Investeren in God, maar ook in je vrouw, in je kinderen, in je kleinkinderen, in je omgeving, in je maatschappij, in je werk. He, dat betekent dat je je werk goed doet. He, als je dingen toevertrouwd worden, doe ze goed. Maak er iets moois van. In je werk en in de dingen die je toevertrouwd krijgt. Collega's, vrienden, klanten. He, die zullen het merken. Hé, waarom doe jij de dingen zo goed? Ja, ik ben al aan het werk voor die nieuwe wereld. Die nieuwe wereld waar vrede en gerechtigheid zal zijn. En waar geen ontrouw meer zal zijn. Geen bedriegerijen meer zullen zijn. Maar waar goedheid zal zijn. He, en dan zeg je hetzelfde wat Prediker al zegt. Prediker die zei, als je alles weghaalt, dan is het leegte en lucht en leegte. Dan heb je niks meer. Maar zegt hij, ik heb ingezien dat wat God doet, dat doet hij voor eeuwig. Nou, daarom heb ik er allemaal wat mee neergezet. Alles wat God doet, dat doet hij voor eeuwig. En zegt Prediker, ik heb ingezien dat als een mens daarop... ik heb ingezien dat het beste wat een mens kan doen, dat is goed doen. Goed doen en investeren in dat koninkrijk van God. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij mogen daarin meewerken. Ik heb er wel eens over nagedacht. Hè? Als nou die nieuwe hemel en het nieuwe Jeruzalem uit de aarde neervalt. Of neervalt, neerdaalt. Het valt niet, het daalt neer. Hè, staat er. Ja, het nieuwe, weet u hoe groot het is, het nieuwe Jeruzalem? Weet u hoe groot het is? 12.000 stadium staat er. Nou, dat is 12.000 keer ongeveer 2 meter. Dat is ongeveer 2400 kilometer. Dus 2400 kilometer in het vierkant, een stad. Nou, dat betekent eigenlijk wereldwijd. Dat nieuwe Jeruzalem, dat zal wereldwijd neerdalen vanuit de hemel. En ja, hoe zal dat gaan? Wij heerlijk op een strandstoel zitten en kijken hoe God het allemaal bouwt. Denkt u dat? Ja, wij blijven niet in de hemel, hè? Even voor de duidelijkheid. Wij komen met de Heer terug op de aarde om in het nieuwe Jeruzalem te wonen. Maar als dat neerdaalt, ja, wij op de strandstoel en God maar bouwen. Nee, wij moeten bouwen. Wij mogen daar samen aan bouwen. Daarom mag je daar nu al in investeren. In je werk, in de dingen die je doet. Zuinig op die aarde wezen. Daar mee aan bouwen. Dat die goed blijft. De mooie aarde blijft. En dan mag je nu aan werken. Aan die nieuwe aarde. Zo heeft God het bedoeld. Het koninkrijk van God staat vast. Maar hij gebruikt ons. Een bekende tekst. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Ook in ons. Laat hij niet varen waarvoor wij gemaakt zijn. Om die akker, die aarde, dat paradijs te bewaren. Nou, zo mogen we ook bouwen aan die nieuwe schepping. En God, die geeft ons kracht en wijsheid en alle mogelijkheden om dat te doen. Het koninkrijk van God, dat komt. Absoluut, dat staat vast. En wij mogen er mee werken. Het is onze geschiedenis. Amen. Ik heb een luisterlied, dat is het Onze Vader. Dat wordt op een prachtige manier vertaald en gezongen. Ik zou zeggen, dat wil ik laten horen en luister mee en bid mee. Dit is een gebed. Ja.
Dat we goed zijn voor elkaar, onze vader. Heiligheid, uw licht, helpt u ons verder. Hier en nu en straks altijd. Amen.